Ja, want heel veel van mijn cliënten zeggen, ja, maar ik heb het zelf gedaan. Hè? Het was mijn keuze. Dus hoezo gedwongen? En als je dan uitlegt van onder welke omstandigheden dat was, ja, dan kan het zijn dat het kwartje valt.
Je luistert naar de podcast Mensenhandel. Wij zijn Joyce Totsel van Comensa
en Naomi Dessauer van Dessauer Trainingen. En Naomi maakt bespreekbaar.
In deze podcastserie nemen we je mee in de wereld van mensenhandel.
Je hoort het ervaringsverhaal van ex-slachtoffer Manja.
En we gaan in gesprek met verschillende professionals die allen bijdragen in de aanpak mensenhandel.
Met deze podcast hopen we meer bewustzijn te creëren. Want ook in Nederland komt mensenhandel voor.
Welkom. Fijn dat je luistert.
We zijn weer aangekomen bij aflevering 7 van de podcast Mensenhandel. En vandaag hebben we een zeer bevlogen gast aan tafel, Annette Koopse. Annette, welkom. Jij bent advocaat en behartigt vaak de belangen van slachtoffers in mensenhandelszaken. Wil je je voorstellen aan de luisteraar?
Ja, dat wil ik. Mijn naam is dus Annette Koopse. Ik ben sinds 2004 advocaat en ik ben werkzaam bij het kantoor Segers en Le Boeijen in Amsterdam. En eigenlijk al vanaf 1998 ben ik betrokken bij het onderwerp mensenhandel. En dat is eigenlijk gekomen door een verzoek van de gemeente Amsterdam. Die hadden destijds een netwerk tegen vrouwenhandel, heette het toen nog. En toen hebben ze gevraagd om iemand bij dat netwerk te laten aansluiten die juridische ondersteuning kon geven. En dat ben ik geworden. En eigenlijk ben ik er zo een beetje ingerold en van juridisch adviseur binnen dat netwerk ben ik ook de individuele belangenbehartiger geworden van de slachtoffers van mensenhandel.
Nou, super dat je er bent en ook meewerkt aan deze aflevering. Dus ook namens mij, welkom. En kan je ons eens meenemen en ook de luisteraar van wat is mensenhandel nou eigenlijk voor de wet? Hoe is dat strafbaar gesteld?
Ja, het is goed dat je dat vraagt. Wat ik net al zei, heette het netwerk vroeger van de gemeente Amsterdam het netwerk tegen vrouwenhandel. Mm-hmm. Nou, dat is eigenlijk ook het beeld wat de meeste mensen hebben van mensenhandel. Dat het is gedwongen prostitutie, uitbuiting in de prostitutie. Maar mensenhandel is veel meer dan dat. En het is strafbaar gesteld in artikel 273F van het wetboek van strafrecht. Dat is het langste en ingewikkeldste wetsartikel in het hele wetboek van strafrecht. Mm-hmm. En onder mensenhandel wordt kort gezegd uitbuiting verstaan. En dat kan zijn uitbuiting in de seksindustrie, maar dat kan ook arbeidsuitbuiting zijn. Dat kan zijn criminele uitbuiting, dus het gedwongen worden om strafbare feiten te plegen. En het kan ook zijn gedwongen orgaandonatie. En al die verschillende vormen van mensenhandel zitten allemaal in hetzelfde wetsartikel.
Oké, en zijn er nou specifieke zaken die jij het meeste ziet? Of zie jij al die verschillende soorten van uitbuiting in jouw dagelijkse praktijk?
Ik heb het meest te maken met seksuele uitbuiting. En daarnaast ook regelmatig arbeidsuitbuitingszaken. De laatste tijd komen daar ook zaken van criminele uitbuiting bij. Maar in veel mindere mate nog. En een gedwongen orgaandonatie ben ik nooit tegengekomen.
En is het zo dat elke advocaat een mensenhandelzaak mag of een slachtoffer mag bijstaan?
Nou, mag, ja. Advocaat kan. Mogen, of kan, dat is wat anders, ja. Kijk, slachtoffers van mensenhandel hebben recht op gratis rechtsbijstand. En dat is in Nederland zo geregeld. En de advocaten die dat gratis kunnen doen, die krijgen daarvoor een vergoeding van de Raad voor Rechtsbijstand. En alleen die advocaten die gespecialiseerd zijn in mensenhandelzaken, kunnen die zaken doen. En het kan wel zijn dat iemand bijvoorbeeld een slachtofferaantekening heeft, dus dat hij slachtoffers bijstaat en dan niet alleen slachtoffers van seksueel geweld of andere vormen van geweld. Maar die mag in principe ook mensenhandel slachtoffers bijstaan. Maar wij pleiten er eigenlijk altijd wel voor dat mensen ook een specifieke cursus volgen over mensenhandel. Omdat het zo'n ingewikkeld wetsartikel is en daar toch echt hele specifieke zaken bij spelen die goed zijn voor iedere advocaat om te weten. En dat een slachtofferaantekening dan onvoldoende is.
En kan je daar een voorbeeld van geven wat dan belangrijk is om te weten?
Nou, met name als het gaat om buitenlandse slachtoffers die geen verblijfsvergunning hebben in Nederland, is het belangrijk om te weten wat ook de verblijfsrechtelijke gevolgen zijn van het feit dat iemand geïdentificeerd wordt als slachtoffer van mensenhandel. En als jij als advocaat wel iemand kan bijstaan in een strafzaak, maar je hebt geen flauw idee hoe dat zit met verblijfsvergunningen, of dat daar ook wat mee moet, dan mis je een deel. Dus het is belangrijk om dat te weten. En het kan best zo zijn dat je zegt van die expertise heb ik niet zelf in huis. Maar dat je dan in ieder geval weet dat je jouw cliënt moet verwijzen naar iemand die die expertise wel heeft. Dus een bewustwording dat er meer speelt dan alleen de strafrechtelijke procedure.
Ja, en hoe worden advocaten daarvan op de hoogte gesteld eigenlijk?
Er zijn cursussen. De OSR, dus het Opleidingsinstituut Sociaal Recht in Utrecht, die geeft cursussen. En ik doe dat zelf al jaren samen met mensenhandel, officier van justitie Els Martens. En zij is ook degene die heel goed kan uitleggen wat er voor nodig is om tot een succesvolle vervolging en berechting te komen in mensenhandelzaken. Wat wel onder mensenhandel valt en wat er niet onder valt. En ik ga in zo'n cursus in op de positie van het slachtoffer in die procedure. En ik leg ook uit wat de verblijfsrechtelijke consequenties zijn van het feit dat iemand geïdentificeerd is als slachtoffer van mensenhandel.
Oké.
Dus daar zijn cursussen voor advocaten. Ja.
Ja, want het is niet iets wat je zomaar leert, dus per definitie in je rechtenstudie.
Nee, daar ben ik het in ieder geval niet tegengekomen. Nee. Het is ook niet zo dat ik ooit ben gaan studeren met het idee, ik ga slachtoffers van mensenhandel bijstaan. Daar ben ik een beetje ingerold. Het past wel heel erg bij mij, moet ik zeggen. Dus vandaar ook dat ik dat al jaren doe. Maar het is niet een vast onderdeel. Kijk, je krijgt strafrecht tijdens je studie. En ja, dan zal dit artikel wellicht een keer voorbij komen. Maar niet specifiek. En het verblijfsrecht voor slachtoffers van mensenhandel. Hè, dat als je vreemdelingenrecht als keuzevak hebt. Nou, wellicht dat daar even het voorbij komt. Maar ook niet heel erg specifiek.
Ja, dan wordt het even een soort van kort aangestipt dat het bestaat. Maar niet meer informatie gegeven of zo. Ik moet opeens denken, stel dat je nou nu een rechtenstudie doet en je luistert naar deze podcast en je hoort dit gesprek. Wat zou je die advocaat in wording of de jurist in wording willen meegeven? Wat maakt deze zaken voor jou inspirerend? Of volgens mij vind je deze zaken ook, nou, daar gaan we het zo ook over hebben. Hè? Wat maakt dat jij dat zo doet? Maar ja, zou je daar nog iets mee willen geven?
Ja, wat ik heel prettig vind in dit soort zaken is dat je eigenlijk deel uitmaakt van een netwerk. Je bent niet alleen als advocaat met één cliënt bezig, maar er zijn heel veel spelers in het veld. Bijvoorbeeld de opvang voor slachtoffers van mensenhandel. Er zijn zorgcoördinatoren waarmee je overleg hebt. Er zijn de rechercheurs van de teams mensenhandel waar je veelvuldig mee overleg hebt. Er zijn de gespecialiseerde officieren van justitie die mensenhandelzaken doen. Dus je hebt heel veel contact met allerhande organisaties, allemaal die bezig zijn met het belang van jouw cliënt ook op verschillende terreinen. Dus je moet wel ook een netwerker zijn. Iemand die het prettig vindt om in een groter samenwerkingsverband te opereren. En dat is wat ik juist heel erg prettig vind.
Ja, oké. En wanneer of in welke fase wordt een advocaat nou eigenlijk betrokken? In welke fase? Dus je als slachtoffer zit je in de uitbuitingssituatie. Daar kom je op een bepaald moment op de een of andere manier uit. He, Manja is zelf naar de politie gegaan. Maar we hebben inmiddels van meerdere gasten begrepen dat dat best uitzonderlijk is. Dat de meeste slachtoffers eigenlijk worden geïdentificeerd als slachtoffer, maar eigenlijk soms niet eens doorhebben dat ze slachtoffer zijn. Dus ja, in welke fase kom jij erbij of een collega van jou?
Ja, dat hangt er vanaf van wie ik de verwijzing krijg. Eigenlijk krijg ik ze meestal in de bedenktijd. Het is zo van dat een slachtoffer van mensenhandel, voordat hij aangifte doet, eerst een informatief gesprek heeft met de politie. Om gewoon eens te kijken, hebben we hier eigenlijk wel te maken met iemand die het slachtoffer is van mensenhandel? Maar ook om informatie te geven van hoe gaat dat in zijn werk, een strafzaak? En nou, misschien moet je eens nadenken of dit wel de juiste weg is voor jou. Nou, in die fase dat iemand kan nadenken of over de vraag of die wel of geen aangifte wil doen, krijg ik de meeste verwijzingen via de zorgcoördinatoren. En dat is dus het eerste gesprek. En dat gaat er met name over dat iemand na zo'n gesprek in staat is om een weloverwogen keuze te maken om wel of geen aangifte te doen. Ja, want een heleboel van mijn cliënten, en dat zijn niet alleen de buitenlandse cliënten, maar ook de Nederlandse cliënten, hebben een heel vertekend beeld van hoe een strafzaak in elkaar zit. En als jij je keuze om wel of geen aangifte te doen baseert op aannames die helemaal niet waar blijken te zijn, ja, dan kun je ook niet zeggen dat je een weloverwogen keuze maakt. En ik wil ook niet aan het eind te horen krijgen, ja, maar als ik dit allemaal had geweten, dan had ik nooit aangifte gedaan. Of andersom, van ja, maar als ik dit allemaal had geweten, had ik wel aangifte durven doen. Dus iemand moet echt een realistisch beeld hebben van hoe een strafzaak in elkaar zit. En wat ik als slachtofferadvocaat voor die persoon kan betekenen. Om zo'n keuze te kunnen maken. En want ook met, en vergis je niet, veel ook Nederlandse meisjes hebben het idee van hoe een strafzaak loopt van wat ze op de televisie zien. Nou, dat zijn vaak Engelse of Amerikaanse series, waarbij bijvoorbeeld de aangever op zitting gehoord wordt, aan een kruisverhoor wordt onderworpen, in aanwezigheid van de verdachte. Nou, als dat je beeld is van hoe het gaat. En voor veel buitenlandse slachtoffers is dat ook inderdaad hoe het gaat in hun eigen land. Nou, dan kan dat heel afschrikwekkend zijn en een reden juist om niet aangifte te doen. Ja, maar als ik uitleg van dat in Nederland heel anders gaat, dat niet op zitting gebeurt, dat voor die zitting gebeurt zonder dat de verdachte erbij is, dat ik daarbij aanwezig ben en dat op een respectvolle manier gaat. En als mensen heel kwetsbaar zijn, dat er ook nog allerhande aanpassingen kunnen worden gedaan aan de manier waarop zo'n slachtoffer wordt gehoord, bijvoorbeeld als getuige bij de rechtercommissaris. Ja, dan kan het zijn dat beeld gaat kantelen en dat iemand zegt, ja, maar onder zulke omstandigheden durf ik het wel aan.
En zeg je dan dat dan een driegesprek is? Dus het slachtoffer, rechtercommissaris en de belangenbehartigende advocaat? Of is daar dan ook een advocaat van de tegenpartij bij?
Ja, de advocaat van de verdachte is daarbij aanwezig.
Okay.
En dat kan een reden zijn om te kijken, met name als er meerdere verdachten in één zaak zijn. Want er zijn er ook meerdere advocaten van de verdachte. Nou, stel dat het een bende is van zes verdachten, dan heb je zes advocaten in zo'n zaal of in zo'n kamer zitten. En dat kan een hele intimiderende setting zijn. En als er sprake is van heel kwetsbare slachtoffers, wellicht met een verstandelijke beperking of op een andere manier heel kwetsbaar, dan probeer ik wel in overleg met de rechtercommissaris te kijken of die setting op een andere manier kan. zodat hij zo min mogelijk belastend is voor het slachtoffer. En in sommige gevallen is het nodig dat dat in een studioverhoor plaatsvindt, waar ik dus alleen zit met mijn cliënten en de rechtercommissaris, en dat de advocaten van de verdachte in een kamertje daarnaast zitten, die via een videoverbinding mee kunnen kijken en luisteren. En dat de vragen dan worden gesteld door de rechtercommissaris. Dus er zijn wel mogelijkheden voor te verzinnen om dat zo min mogelijk belastend te laten zijn.
Ja, dus als ik goed naar je luister, hè, je bereidt voor op het... je helpt eigenlijk het slachtoffer echt de keuze te maken in wel en geen aangifte doen. En je probeert een heel reëel beeld te schetsen van wat iemand kan verwachten. Hè, zodat iemand ook echt weet waar zeg ik ja tegen, maar ook waar zeg ik nee tegen. Maar wat ik ook hoor, en dat vind ik wel heel mooi om te horen, is dat je ook wel zorgt, oog hebt als advocaat voor het klimaat rondom de cliënt of het slachtoffer. Zodat er een veilig mogelijk binnen de ruimte die er is, zo'n veilig mogelijk klimaat is om het verhaal te doen. En zich inderdaad veilig en vertrouwd te voelen, zowel bij jou als belangwekkende, hoe zei je dat nou net, Joyce? Je zei het zo mooi.
Belangenbehartigende
advocaat. Ik ben er natuurlijk minder in thuis, dus ik leer daar weer heel veel van dat soort mooie termen. Maar dat vind ik wel mooi, want ik kan me voorstellen dat dat natuurlijk een van de belangrijkste dingen is. Er moet een basis van vertrouwen zijn, je veilig voelen, je vertelt je hele verhaal en... Als advocaat, ja, ik kijk natuurlijk ook series, dus ik zie dat dan ook weer voor me. Ik heb ook die verkeerde beelden, dus ook voor mij fijn dat je die even recht zet. Niet helemaal hoor, maar bij wijze van spreken. Maar ja, jij wil natuurlijk alles weten en alles wat eventueel maar ja, als spook in de kast ligt, als het ware, of verstopt is. Ja, dat wil jij liever eerst horen, neem ik aan, dat door een vraag van de tegenpartij eruit komt. Dus ook dan is het natuurlijk belangrijk dat je je veilig voelt.
Ja, en dat kan ook al helemaal in het begin zijn. Het allereerste gesprek. Voor sommige van mijn cliënten is de komst naar een advocatenkantoor al eng. Die hebben ook een beeld van hoe een advocatenkantoor eruit ziet. En is die stap al te groot? Nou, ik ga ook bij mijn cliënten op bezoek. Ik heb cliënten die in jeugdinstellingen zitten, of zelfs in psychiatrische inrichtingen. En dan ga ik daar naartoe, soms ook met de therapeut er nog bij. Om juist ook die drempel te verlagen. Ook cliënten die ik heb die in een speciale opvang wonen voor slachtoffers van mensenhandel. Dan ga ik daar naartoe. Dan hoeven zij niet naar mij te komen, ga ik naar hen toe. Nou, dat is allemaal in het kader van vertrouwen opbouwen. En het stapje voor stapje kijken van dat iemand in jou een metgezel ziet die het hele strafrechtelijke proces met iemand doorgaat. Hè? Want dat is ook een beeld wat veel mensen hebben van mijn cliënten van, ja, maar de verdachte die heeft hele dure advocaten en ik ben hier maar alleen. Nee, zij hebben iemand die ze helemaal bij de hand neemt het hele strafproces door. Dus, maar dat is, wat daar wel voor nodig is, dat daar een vertrouwensbasis is. En dat moet worden opgebouwd. Dat heb je niet meteen.
Nou ja, en je hebt natuurlijk ook te maken, en daar gaan we het volgende aflevering ook over hebben, over het effect van het meemaken van een traumatische gebeurtenis of complex trauma. Hè? Langdurig trauma noemen we ook wel complex trauma. Ja, je hebt ook te maken met mensen die uit een hele heftige, soms een soort... Nou, vergelijkbaar met een soort oorlogssituatie te maken hebben gehad. Waarin ze alleen maar bezig waren met overleven. Dus ja, dat doet ook natuurlijk iets met je brein, je concentratie, je gevoel van veiligheid. Dus ja, ik denk zo belangrijk dat daar oog voor is.
Ja, en vergis niet, het strafrecht is niet een oplossing voor alles. En voor sommige van mijn cliënten is het misschien juist helemaal niet de oplossing. En dan juist vanwege het feit dat iemand zodanig getraumatiseerd is, dat je zegt van, dat kun je niet van iemand vergen dat hij ook nog eens zo'n heel strafproces doorgaat. Maar dat is ook een afweging die een officier van justitie maakt. Van, is het wel echt het belang van het slachtoffer dat hier vervolging wordt ingesteld? Is dat wel veilig genoeg? Want het kan natuurlijk ook zijn dat er gedreigd is met represailles als iemand gaat praten. En als die dreiging echt heel actueel is, en dan is het ook de vraag van... is het veilig genoeg voor iemand om aangifte te doen? En dat zou een reden kunnen zijn om dat niet te doen.
En zijn er dan andere manieren om dan toch wat te doen... dat die situatie doorbreekt of dat zo'n mensenhandelaar gestopt wordt? Want zonder veroordeling gaat misschien de situatie wel weer door met iemand anders.
Ja, nou, dat is ook altijd een dilemma. Hè, van zeg van nou, voor deze specifieke cliënt is het niet goed dat er dat ze aangifte gaat doen of betrokken wordt bij een strafzaak. Maar in dit soort gevallen, de politie kan ook ambtshalve vervolgen. Dus die kan ook in sommige gevallen zonder aangifte wel tot vervolging overgaan in dit soort zaken. En in sommige zaken kan er bijvoorbeeld ook anoniem aangifte worden gedaan.
En kan je nog wat meer zeggen wat dan ambtshalve vervolgen is?
Ja, ambtshalve is... Eigenlijk is de politie daartoe verplicht. Als zij weten dat iemand in zo'n uitbuitingssituatie zit op dat moment... Dan is er wat ze noemen een absoluut doorlaatverbod. Dat betekent dat de politie moet gaan ingrijpen. Ook al doet iemand geen aangifte. En kijk, je kunt bewijs ook nog op een heleboel andere manieren verzamelen dan door een verklaring van een slachtoffer. En dat kan soms ook lukken om tot een veroordeling te komen. Zelfs als een slachtoffer zelf zegt, nee hoor, er is helemaal niks aan de hand. Ik heb het allemaal zelf gewild en het is mijn vriendje en wij zijn aan het bouwen voor een gezamenlijke toekomst. Dat komt natuurlijk ook veel voor.
Ja. Want dat was natuurlijk ook wat Manja vertelde in haar verhaal. Dat ze zo de hele tijd twijfelde en hoopte maar dat die relatie goed zou komen. Dus ik kan me voorstellen dat je daar inderdaad mee te maken krijgt.
Ja, of ook cliënten die in eerste instantie wel aangifte doen, maar halverwege weer terugkrabbelen en zeggen van... het was toch mijn partner en ik heb het toch allemaal zelf gewild. Maar ik heb wel voorbeelden van dat er desondanks ook wel veroordelingen zijn uitgesproken door de rechtbank. Omdat die wel zagen, omdat er voldoende ander bewijs was, waaruit bleek dat het helemaal niet vrijwillig was. En dat iemand wel gedwongen was, ook al heeft iemand zelf niet dat gevoel dat dat zo is.
Ja, en dat is dus ook een mogelijkheid om... De veiligheid van het slachtoffer te waarborgen in feite, als het niet via het slachtoffer komt.
Ja, en daar wil ik wel even, want ik noemde net nog het doen van anonieme aangifte. Dat zijn cliënten vragen dat wel eens aan mij. Maar daar moet je altijd heel erg mee opletten. Want als jij informatie geeft die alleen maar jij kent... Nou, dan is het natuurlijk voor de verdachte heel duidelijk waar die aangifte vandaan komt. Er hoeft er geen eens een naam bij te staan. Maar als niemand anders dat kan weten, dan is het wel duidelijk dat jij degene bent geweest die aangifte heeft gedaan. Dus anonimiteit kun je ook lang niet altijd waarborgen.
Nee, want dan is het gewoon herleidbaar. Dat komt van die persoon. Ja. Want dat is de enige die daarbij was, bijvoorbeeld. Dat is een beetje vergelijkbaar zelfs met een melding doen bij Veilig Thuis. Dat je kan zeggen, ja, soms willen mensen anonieme melding doen bij Veilig Thuis. Maar goed, ja, kunnen we je anonimiteit waarborgen? En vaak is dan dat inderdaad niet het geval. Dus dat herken ik hierin. In het verhaal van Manja horen we dat ze getekend heeft voor het bedrijf van de partner. Dus Manja die moest tekenen voor het bedrijf. Die heeft ook het bedrijfsplan geschreven. Is dat ook een signaal van mensenhandel? En noemen we dat dan arbeidsuitbuiting? Of hoe wordt dat vanuit de wet gezien?
Ja, dat hangt heel erg van de exacte omstandigheden af. Het hebben van een bedrijf op jouw naam is op zich niet uitbuiting. Kijk, als dat een manier is dat alle kosten en al het geld... de kosten voor haar rekening komen en het geld naar iemand anders gaat, dan kan dat een vorm zijn. Maar arbeidsuitbuiting zie je eigenlijk meer in de sfeer van werkgever, werknemer. En een bedrijf op je naam, dat is dan toch weer een andere vorm. Het kan wel zijn een vorm van oplichting of fraude. Maar het is een manier van iemand uit te buiten als de ander het geld wat daarmee verdiend wordt in zijn zak steekt en de kosten laat liggen bij een andere partij.
Ja, ik zit daar dan.
En er was in dit geval ook sprake van dwang, zeg maar, hè, dat zij die handtekening moest zetten. Is dat dan ook een belangrijk component?
Ja, dwang is sowieso een heel belangrijk component in mensenhandelzaken. En mensen hebben het heel gauw het idee dat dwang iets van, ja, je moet iets doen met een pistool op je hoofd. Maar dwang kan op veel subtielere wijze plaatsvinden. De eerste zaken die ik heb gedaan in mensenhandelzaken gingen vaak gepaard met heel grof geweld. En die vorm zie ik veel minder tegenwoordig. Het is nu veel meer een subtiele manier van manipulatie eigenlijk. Iemand die al kwetsbaar is voor manipulatie. Ik zeg maar zo, een meisje met een heel laag zelfbeeld die eigenlijk helemaal niet van zichzelf houdt. En er is iemand tegen haar die zegt van, nou, maar je bent prachtig. Heeft nooit iemand dat tegen jou gezegd? Nou, dat kan al een manier zijn om iemand in iemands macht te krijgen.
Ook een vorm van
dus
grooming.
Dus het gebeurt veel. Ja, het is veel, veel subtieler. En dat zie je natuurlijk. En dat zijn ook de slachtoffers die zichzelf niet als slachtoffer zien. Van het is mijn vriendje. En maar blijven tegen beter weten in vaak. Hopen dat het goed komt. Omdat er gewerkt wordt aan een gezamenlijke toekomst. Dus het verliefd laten worden op jou. Om vervolgens jouw dingen te laten doen. Is ook een vorm van dwang. En zo zijn er meerdere vormen van dwang. En dat is dus niet alleen maar dreigen met geweld of het uitoefenen van geweld.
Ja, en dan zou je denken dat het verliefd laten worden, dat klinkt alsof het dan altijd met voorbedachte raden is. Maar dat is misschien ook niet altijd zo. Soms ontwikkelt de situatie zich misschien wel gewoon. Gewoon tussen aanhalingstekens.
Nou, dat kan. En dat is ook altijd een discussie. Ik hoor verdachten dat ook nog wel zeggen in de zittingzaal. Maar ik hield echt van haar.
Ja.
Maar ja, goed, de ander werkte en jij stak het geld in je zak. En dat ging niet naar een gemeenschappelijke toekomst. Maar dat ging naar een gokverslaving of schulden die afbetaald moesten worden. Nou ja, dat is natuurlijk de misleiding die dan een rol speelt daarin.
Ja.
En die misleiding hoeft nog niet eens precies te zijn van dat iemand misleid wordt omdat de ander helemaal niet verliefd is. Misschien zelfs wel. Maar wel om er zelf financieel beter van te worden.
Ja, en in het geval van Manja was het zo dat dat bedrijf dat ging niet goed. En dat leverde dus heel veel schulden op. Die ook allemaal op Manja haar naam kwam. Wat doet de advocaat als daar in een aangifte? Want ik kan me voorstellen dat heel veel slachtoffers met... bij Manja is er sprake van seksuele uitbuiting en sprake van arbeidsuitbuiting. Ik kan me voorstellen, daar hebben we het ook al met meerdere mensen over gehad, meerdere gasten over gehad, dat je ook niet weet dat je bijvoorbeeld ook slachtoffer bent van arbeidsuitbuiting. Wat doe je als advocaat als in de aangifte daar inderdaad geen aandacht voor is geweest? Dus je tijdens het proces erachter komt, maar er is hier niet alleen sprake van seksuele uitbuiting, er is hier ook sprake van mogelijke arbeidsuitbuiting.
Ja, dan allereerst wil ik dat verhaal boven water krijgen met mijn cliënt. En dan kan ik contact opnemen met de officier van justitie als de zaak al daar ligt. Of met het team mensenhandel als de zaak daar nog in onderzoek zit. Om te vragen of er wellicht een aanvullende verklaring kan worden opgenomen. Dat mijn cliënt nog een keer gaat spreken met de politie en zegt van nou, er speelden nog meer dingen. En daar wil ze ook nog een verklaring over afleggen. Of met de officier van justitie. Je kunt namelijk als advocaat van het slachtoffer ook stukken toe laten voegen aan het dossier. Dus aan de officier van justitie geven en zeggen van ja, maar er speelt nog meer. En ik heb korte lijntjes met de mensenhandelofficieren. Dus die weet ik wel te vinden. Maar dat kan bijvoorbeeld ook in een slachtoffergesprek met een officier van justitie en mijn cliënt. Ja. En dat gesprek is meestal vlak voor de zitting, zodat iemand weer even precies op de hoogte is van ook hoe de officier van justitie in de zaak staat. Maar het kan ook al eens in een eerder stadium. En dan kun je dat soort dingen bespreken van, hey, er is eigenlijk nog meer dan dit.
Ja.
En nog even in het dingetje wat me puzzelde. Je zei vroeger of eerder in het verleden, zeg maar, was er meer geweld in zaken. En nu zien we meer subtielere dwang, zeg maar. En je zei criminele uitbuitingszaken die komen nu een beetje op, zeg maar. Is het daar anders? Dat vroeg ik me af.
Of het anders is in welk opzicht bedoel je, Joyce?
Qua het gebruik van geweld of dwang.
Bij criminele uitbuiting, geweld, wat we tegenwoordig veel zien, is een vorm van chantage ook via de sociale media. En dat speelde vroeger veel minder. Hè, dat er filmpjes of foto's de ronde doen op sociale media. En dat gebruikt wordt als dwangmiddel. Van als jij niet doet wat ik zeg, dan zorg ik dat dit bij je ouders bekend raakt. Of op je school. Of zet ik dit online. Of wat dan ook. Dus dat zijn dingen van criminele uitbuiting. Kan het ook in familieverband plaatsvinden. Mm-hmm. En dat familieleden. En je zag dat met name bij de Roma-gemeenschap. Waar ouders hun kinderen aanzetten tot het plegen van diefstallen. Dus dan is het de verhouding tussen ouder-kind. Die maakt dat iemand ergens toe kan aanzetten. Nou, dat zou je ook. Hè, dat kun je ook in liefdesrelatie. Dat daar een vorm van ongelijkheid plaatsvindt. Van ja, als je echt van me houdt, dan doe je dit voor mij. Mm-hmm. Dus dat zijn andere vormen van dwang die dan plaatsvinden.
Ja. Ja. Maar. En ik kan me voorstellen dat een slachtoffer dat inderdaad niet bij zichzelf herkent. Hè, dat dus eigenlijk dwang is. En in gesprek met jou als advocaat besteed je daar aandacht aan, onder andere.
Mm-hmm. Ja, want heel veel van mijn cliënten zeggen, ja, maar ik heb het zelf gedaan.
Ja.
Het was mijn keuze. Dus hoezo gedwongen? En als je dan uitlegt van onder welke omstandigheden dat was, ja, dan kan het zijn dat het kwartje valt. Of dat er, dat gebeurt ook nog wel eens, dat de politie iemand daarmee confronteert. Hè, dat ze wellicht via de telefoon of via de sociale media informatie hebben van de verdachte, waarop die helemaal niet zo vriendelijk spreekt over wat zogenaamd zijn vriendinnetje is. Wat dan op een gegeven moment het inzicht laat plaatsvinden dat al die mooie woorden er helemaal niet waren, omdat iemand echt van haar hield. Maar alleen maar een manier was om haar dingen te laten doen waarvan ze dan zelf dacht dat ze het zelf wilde. Maar eigenlijk is ze daartoe gemanipuleerd.
Ja, en is dat ook iets wat de advocaat van de verdachte probeert aanhangig te maken? Van dit is iets wat je zelf doet of zo, ja.
Ja, dat is het. Hè. Ze wilde het zelf. Het was gewoon een liefdesrelatie. En hij had inkomsten, zij had inkomsten, die werden gedeeld. En daar is verder helemaal geen sprake van dwang of uitbuiting. Ja, dat is een. En daarom is het ook een heel lastig te bewijzen strafbaar feit. Want dan moeten er wel andere dingen zijn waaruit blijkt dat het. Dat er wel degelijk sprake was van dwang. Nou ja, je kunt geluk hebben dat dat blijkt bijvoorbeeld uit WhatsApp-berichten. Of op een andere manier. Of getuigen die daar iets over kunnen verklaren. Maar ja, als dat niet zo is, dan is dat inderdaad heel erg lastig om te bewijzen.
Ja. Maya vertelt, hè, dat in de aflevering vertelt zij dat mensen vaak tegen haar zeiden, maar ook zeggen, als ze horen dat haar dit is overkomen. Hoe kan jou dit toch zijn overkomen? Je bent zo'n slimme meid. He, met andere woorden, ja, om slachtoffer te zijn moet je eigenlijk wel dom zijn, heel laag niveau hebben, slechte opleiding, slechte omstandigheden. Nou, dat noemen we victim blaming. Hè? Daar kunnen we gewoon inmiddels woorden aan geven. Je geeft eigenlijk door de reactie als buitenstaander te geven aan zo'n slachtoffer op deze wijze, geef je iemand eigenlijk nog eens extra het gevoel, jij bent wel degelijk schuldig aan dat jou dit is overkomen. Terwijl dat denk ik een van de andere belangrijkste dingen is, dat we mensen onschuldigen hierin en laten weten van, ja, dit is niet jouw schuld dat dit jou is overkomen. Jij bent slachtoffer in deze situatie. Kom je vaker tegen dat er vooroordelen zijn over slachtoffers? Kan je daar iets over zeggen?
Ja, dat wil ik wel. Want ik denk altijd dat het ook te maken heeft van, iedereen wil graag in een veilige wereld wonen. En iedereen denkt voor zichzelf, als ik niet dit doe of niet dat doe, dan overkomt het me niet. Het is eigenlijk, victim blaming heeft ermee te maken om jezelf te zeggen, mij kan het niet overkomen. Want jij bent zo stom geweest om dat te doen. Ook bijvoorbeeld als een meisje verkracht wordt 's avonds laat van, ja, maar je had een te kort rokje aan of je moet niet in je eentje. En dan zeg je eigenlijk tegen jezelf, ik doe dat niet. Dus mij kan het niet gebeuren.
Nee.
Wat natuurlijk onzin is, want het kan iedereen gebeuren. Maar dat, het heeft te maken met een soort zelfbescherming, van alsof je controle hebt over de situatie. Als je me nou maar niet dit of dat of zus en zo doet, en die dingen doe ik allemaal niet, dus overkomt het mij niet. Terwijl we allemaal weten dat dit soort zaken en de slachtoffers daarvan voortkomen uit alle lagen van de bevolking, net als seksueel geweld of huiselijk geweld. Dat heeft met intelligentie niks te maken, in ieder geval.
Nee.
En dat betekent dus wel dat als je zoiets heftigs meemaakt, dat je hele wereldbeeld wordt door elkaar geschud. Hè? Als we ervan uitgaan dat die wereld dus veilig is, of dat we dat eigenlijk willen geloven. Ja, dus dat doet wat ook in hoe weerbaar of hoe kwetsbaar je voelt op zo'n moment. Ja,
en dat is ook een van de redenen waarom slachtoffers niet zo gauw zelf naar voren zullen stappen. Omdat ze dat ook zichzelf verwijten. Had ik maar niet zo stom moeten zijn, had ik dit moeten zien. En dus inderdaad niet alleen dat de buitenwereld hen de schuld geeft, maar ook dat zij zelf zichzelf de schuld geven. Ja, als je dat doet, dan is het nog niet zo makkelijk om dan te zeggen van, nu stap ik naar iemand toe om te gaan vertellen van wat mij is gebeurd.
Ja, en tijdens zo'n zitting, zeg maar, waar de advocaat van de verdachte mogelijk dit soort dingen wel extra gaat aanhalen, hoe bereid jij daar dan je slachtoffer op voor?
Nou, het hangt er heel erg af van welke advocaat het is. Dus ik weet dat meestal van tevoren. En niet iedereen, want ik ken ze ook niet allemaal. Maar als ik weet dat het een advocaat is die er met een gestrekt been ingaat op de zitting. Nou, dat zijn wel zaken die ik met de cliënt bespreek. En ook zeg van, wil jij wel bij de zitting aanwezig zijn? Want ook dat is niet verplicht. Hè? Dat denken veel mensen ook van. Een slachtoffer hoeft niet naar de zitting. Dat mag wel, maar het hoeft niet. Dus ik kan ook helemaal aan het begin zeggen, van, ook al doe je aangifte, je hoeft die verdachte helemaal niet meer tegen te komen. Want die is er niet bij het getuigen voor, bij de rechtercommissaris. En als jij niet naar de zitting wil, dan hoef je niet naar de zitting. Dus ook daar hoef je hem niet te zien. Maar wat wel kan zijn dat iemand zegt van, ja, ik wil in het begin daar wel bij zijn. Maar als de advocaat van de verdachte zijn pleidooi gaat houden, dan loop ik de zaal uit. Want dat ga ik mezelf niet aandoen. En dat kan ik me voorstellen bij advocaten die er met een gestrekt been ingaan. Maar je hebt ook advocaten die dat heel netjes en respectvol doen. Dus dan is dat minder een reden om daar niet bij aanwezig te zijn. Maar dat is ook wel iets waar ik mijn cliënten op voorbereid, hoor, dat ze daarmee geconfronteerd kunnen worden.
Ja, je zei dus straks ook dat het zo belangrijk is in de samenwerking. Staan er dan op dat moment ook hulpverleners om zo'n slachtoffer heen, om te zorgen dat iemand thuis weer, of waar diegene verblijft, opgevangen wordt?
Ja, als dat kan, dan bespreek ik dat ook. Als iemand bijvoorbeeld in behandeling is bij een psycholoog, is van dat daar vlak na weer een afspraak is met de psycholoog. Soms gaat de psycholoog ook mee naar de zitting, als iemand dat wil. Of een hulpverlener, ook om, als het even te veel wordt, kan iemand de zaal uitlopen. Nou ja, ik moet als advocaat wel in de zaal blijven, maar dan is het wel prettig als er iemand bij is die mee naar buiten kan lopen met de cliënt. Als die even denkt van, nou, het is me nu allemaal een beetje te veel, ik moet even naar buiten en als ik weer gekalmeerd ben, dan kom ik weer terug. Maar ja, dat is niet prettig als je dan in je eentje op de gang staat.
Dus dat hoort weer bij dat veilige klimaat eigenlijk. Een soort van bouwen rondom zo'n slachtoffer, om zo'n rechtszaak eigenlijk goed door te komen. mee te maken. En dan ben ik even benieuwd, en misschien stel ik wel een hele domme vraag, maar ik denk, nou, als ik die vraag heb, hebben andere mensen hem vast ook. Want ik denk dan, hoe kan dat dan, dat je als slachtoffer, ik denk dan ben je toch ook de belangrijkste getuige of zo, meteen tegen iemand. Hoe kan het dat iemand dan daar niet bij kan zijn? Want dan wil de advocaat van de tegenpartij, die wil dan toch vragen stellen. Of zit ik dan weer te veel in de Amerikaanse films, Annette?
Ja, want die advocaat van de verdachte wil vragen stellen. En dat kan ook. Maar in Nederland hebben we dat zo geregeld dat dat niet op zitting gebeurt.
Okay.
Dat dat vooraf gebeurt bij de rechtercommissaris.
In die besloten kamers. Toch dacht ik, heb ik het nou helemaal goed begrepen.
Ja, dat is een gewoon een kamer. Heel informeel. Zit ook niemand in toga. Dat is ook geen zitting. En daar is verder niemand bij aanwezig. En de verdachte zelf ook niet. Dus dat is de veiligheid die we inbouwen in Nederland voor de slachtoffers in dit soort zaken. Dat juist omdat ze weten dat het zo belastend is voor iemand om op zitting te komen, om daar een verklaring af te leggen in aanwezigheid van de verdachte. Mm-hmm. En dat is ook een opdracht. Hè? Dat staat in internationale afspraken die Nederland heeft gemaakt van er met een ingewikkeld woord heet dat het tegengaan van secundaire victimisatie. Een secundaire victimisatie betekent dat je eigenlijk aan iemand nog meer leed toevoegt dan dat hij al heeft geleden door het strafbare feit zelf. Dus als de hele strafrechtelijke procedure zodanig is ingekleed dat iemand daar nog weer eens een klap van krijgt, ja, dan heet dat secundaire victimisatie. En Nederland heeft ervoor getekend om van alles te proberen om dat zoveel mogelijk tegen te gaan. En een van die dingen die wij daar bij doen is niet het horen van een slachtoffer op zitting.
Nou, dat vind ik wel een geruststellende gedachte. En ik kan me echt voorstellen, inderdaad, in dat eerste gesprek wat jij dan hebt, waarin je dit dus bespreekt. Dit is dus zo'n idee waar een slachtoffer mee naar een advocaat gaat. Dat meteen het eerste is waar je eigenlijk korte metten mee moet maken. En wat een soort van spanning is die dan weggaat. Dat je denkt, dat hoef ik niet door te maken. En ja. Annette, wij zijn zo benieuwd. Wat voor zaken vind je nou zelf lastig? Zijn er zaken die je lastig vindt? Of extra lastig? Als het gaat om die mensenhandelzaken, hè?
Ja, en bedoel je dan lastig in juridische zin of lastig in het contact met de cliënt op bepaalde...
Ja, eigenlijk mag het allemaal. Het mag zijn omdat het je misschien zelf raakt of omdat je het lastig vindt juridisch of lastig vindt met... Ja, dat mag eigenlijk allemaal. Gewoon iets waarvan jij denkt, als ik die zaak op mijn bordje krijg, zo'n soortige zaak, nou, dan moet ik wel even goed nadenken, wil ik dit oppakken? Of dan moet ik mijn mouwen wel flink opstropen? Of misschien zeg je wel, nee, dat heb ik helemaal niet. Mag ook.
Nee. Nou, waar ik moeilijk vind om mee om te gaan, zijn cliënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis. En omdat die vaak zo onberekenbaar zijn in de manier waarop ze ook op mij reageren. Het ene moment ben ik alles en dan is alles goed. En de volgende dag kan ik helemaal niks meer goed doen. En dan wordt het één grote scheldpartij. En dat zijn lastige cliënten om mee om te gaan. Om daar de juiste toon voor te zoeken. Of ik sta ook vrij veel meisjes bij die in gesloten jeugdinstellingen zitten. Nou, die zitten vaak ook helemaal niet op mij te wachten als advocaat. Die kunnen ook echt heel vijandig naar mij zijn. Om daar de juiste toon bij te vinden is soms ook nog lastig. En een tijdje geleden zei een cliënt tegen mij, nou, u hoeft niet zo zielig te kijken hoor, want ik ben helemaal niet zielig. Daar is het altijd heel erg aftasten van wat is de juiste toon. Maar eigenlijk vind ik juist dat soort cliënten ook prettig. Wat ik kan, en dat durf ik wel van mezelf te zeggen, ik ben heel goed ook in staat om bijvoorbeeld met cliënten met een licht verstandelijke beperking te communiceren, omdat ik goed dingen in makkelijk taalgebruik kan uitleggen. Dus eigenlijk het hele verhaal in een soort Jip en Janneke taal. En ook altijd zeg van domme vragen bestaan niet. En ik snap heel goed dat de eerste keer het je ene oor ingaat en je andere oor uit. En als ik iets 3 keer moet uitleggen, dan doe ik dat. En dan hoef je echt niet te denken van, oh, nu vindt ze me vast een hele suffe tut, want ze heeft het al 2 keer gezegd. Nee, dat soort dingen. Maar dat, daar ligt ook eigenlijk bij dat soort heel kwetsbare slachtoffers, daar ligt wel mijn hart, moet ik zeggen. Juist omdat dat behalve juridische vaardigheden ook andere vaardigheden met zich meebrengt. En ik weet dat niet al mijn collega's dat in huis hebben. En ik wil niet zo'n advocaat zijn waarvan een cliënt zegt van, ja, mijn advocaat die deed wel van alles, maar ik begreep er helemaal niks van.
Nee.
Dus het gaat erom dat mijn cliënten begrijpt wat er gebeurt. En als het daarvoor nodig is om 2 of 3 keer iets uit te leggen, nou, doe ik dat.
Dus enerzijds.
Ja, eigenlijk het ingewikkelde zijn nou juist ook weer de zaken waar mijn hart wel ligt.
Ja, dat wou ik net zeggen. Enerzijds vind je het dus lastig en anderzijds maakt het dat ook misschien wel uitdagend en ook zelfs wel leuk. En denk je, ja, maar dan ga ik het de juiste aan. Want ik gun die cliënten, dat hoor ik een beetje zo tussen neus en lip door. In ondertaal, ik gun die cliënten ook een goede advocaat. Dat, volgens mij is dat een beetje het gevoel wat erachter zit.
Mm-hmm. En dit gedrag ook soms wel gerelateerd is aan zulke heftige gebeurtenissen. Die misschien al wel heel vroeg ook al hebben plaatsgevonden. Hè? Dus dat je het juist ook verdient om goede bijstand te hebben dan. Ja,
ja.
Ja. Mooi. Ja. En als het nou goed gaat, zo'n zitting. Mm-hmm. Waar moeten we aan denken? Wat voor straffen er worden opgelegd aan daders?
Oh, dat varieert heel erg. En de maximumstraf is 12 jaar. En het kan nog meer zijn als er nog strafverzwarende redenen zijn. Maar dat kom ik eigenlijk niet tegen. Bij seksuele uitbuiting hangt het ook weer van af hoe oud het slachtoffer was, hoe lang de uitbuiting heeft in plaats van de welke dwangmiddelen zijn ingezet enzovoort. Dus 4, 6 jaar is al vrij uitzonderlijk hoog, moet ik zeggen. 12 jaar kom ik eigenlijk niet tegen.
En wordt er ook wel eens afgezien van vervolging? En zo ja, waarom?
Ja, dat kan. Het kan zijn dat er onvoldoende bewijs is. Nou, dan komt er geen vervolging. En dan ga ik wel altijd dat gesprek aan met de officier van justitie en mijn cliënt van, nou, klopt het inderdaad? Is er onvoldoende bewijs? Heeft wel al het onderzoek plaatsgevonden wat er zou moeten plaatsvinden? Ja, en dat bespreken we. En soms leidt dat ertoe dat de officier van justitie zegt van, nee, je hebt gelijk. Die getuigen moeten we ook nog een keer horen. Dus dan wordt het onderzoek weer heropend. Dus dat kan. Het kan ook zo zijn dat het te gevaarlijk is voor een slachtoffer om de zaak door te zetten. Want dat is ook wel even een misverstand wat ik uit de wereld wil helpen. Mensen zeggen soms makkelijk van, oh, je hebt toch een getuigenbeschermingsprogramma. Ja. Nou, daar wil je niet in zitten,
dat zo,
kan ik je vertellen.
Dat zo oplossend is en zo simpel, ja.
Nee, want dat betekent dat je de rest van je leven met niemand uit je verleden meer contact mag hebben. Geen familieleden, geen vrienden, niemand meer, nooit meer. Nou, dat kunnen niet veel mensen, hoor.
Super ingrijpend.
Ik heb dat ooit één keer meegemaakt. En er gaat ook een heel psychologisch onderzoek aan vooraf of iemand überhaupt in staat is om dat aan te kunnen. En dat zijn niet veel mensen die dat kunnen. Dus dat wordt wel altijd heel makkelijk gezegd van, oh, je hebt toch een getuigenbeschermingsprogramma. En het is ook niet zo dat je 24 uur per dag een politieagent voor je deur krijgt. Dus ja, die veiligheid te garanderen. Wat we natuurlijk wel vaak kunnen doen, is andere huisvesting zoeken op een andere plek of dat soort dingen. Maar soms is dat niet voldoende. En dan kan het zijn dat er, en dat gaat dan ook wel in overleg met mijn cliënt en de officier, dat zegt, moeten we deze zaak wel doorzetten of juist niet?
En ik ben dan toch ook weer benieuwd. wat er dan aan de daderkant gedaan wordt. Wordt ook in het verhaal van Manja. Zij zegt eigenlijk vind ik het onrechtvaardig. Hè, dat ik dan met mijn kinderen naar de opvang toe moest. Dus zij moest weg en hij bleef in het huis zitten. Want er moet er nog allemaal onderzoek gedaan worden, et cetera. En in deze, dan horen we toch ook weer interventies aan de kant van het slachtoffer. Ik ben dan zo benieuwd, wat kunnen we nou doen aan die andere kant?
Nou, er kunnen wel wat dingen, maar of die voldoende zijn en of iemand daar zich aan houdt, is weer de vraag. Hè. Er kunnen contactverboden worden opgelegd, tijdelijke huisverboden. Er kan een locatieverbod worden ingesteld, dat iemand een enkelband krijgt, zodat er een piepje gaat als iemand te dicht in de buurt van een bepaalde plek komt. Maar vergeet niet, dat zijn ook allemaal tijdelijke maatregelen. Ja. En zeker als het mensenhandel is wat gepleegd wordt door meer dan één dader. Ja, en als je niet het hele netwerk hebt, dan kan je wel één persoon deze beperkingen opleggen. Maar als er vriendjes zijn die beperking niet hebben, dan is die veiligheid van het slachtoffer nog steeds niet gegarandeerd. Dus ja. Dat maakt het zo ingewikkeld.
Ja, ja dat begrijp ik. En dus dat is ook een hele goede afweging om te maken. Wat gaat er allemaal nodig zijn? Ja. Mm-hmm. Ja. En als de dader niet gehoord kan worden of eigenlijk verdwenen is, hoe gaat dat dan?
Ja, dan wordt het lastig. Kijk, als hij wel een bekend adres heeft, maar hij is er niet. Uiteindelijk als de dagvaarding wel betekend kan worden, dat klinkt een beetje ingewikkeld, maar dat duidelijk is dat hij wel op de hoogte is van de zitting, maar gewoon niet komt. Dan kan het zijn dat iemand bij verstek veroordeeld wordt. Maar als iemand helemaal niet traceerbaar is, ja, dan gaat ook dat niet lukken. Hè, dan is het hooguit dat iemand op een opsporingslijst gezet wordt en hopen dat hij ergens een keer tegen de lamp loopt, waarbij die wel gearresteerd kan worden en ondervraagd kan worden. Maar anders komt er natuurlijk ook geen strafzaak in zo'n geval.
Dus er komt geen zitting als een dader onvindbaar is.
Nee, want tegen wie doe je dat dan? Die kan zich ook niet verdedigen.
Oké. Okay. Ja. Is er nog iets, Annette, wat je niet hebt verteld waarvan je denkt, ja, dat is voor mijn werk zo belangrijk of zo essentieel, die wil ik toch nog kwijt? Of dat, ja, iets wat je de luisteraar...
Nou ja, ik wil het eigenlijk ook nog een beetje positief draaien. We hebben het nu gehad over van wat kunnen we allemaal doen om het slachtoffer te beschermen, om te kijken dat er niet meer leed wordt toegebracht. Maar wat ik eigenlijk ook altijd wil zeggen, en dat is ook al iets wat ik in het eerste gesprek met mijn cliënten altijd bespreek, dat ik zeg van ik hoop dat na verloop van tijd jij kunt terugkijken en zegt van dat was een hele nare periode in mijn leven, maar ik ben meer dan alleen slachtoffer. Ik ben een persoon, ik ben een zus, ik ben een moeder, ik ben misschien een verpleegkundige of wat dan ook. En dat iemand uit zo'n hele strafrechtelijke procedure daaruit komt met een gevoel, ook door wat ik heb verteld, doordat ik de stap heb gezet, heb ik ervoor gezorgd dat degene die mij dit heeft aangedaan gestraft is. Dan krijgt iemand zelf weer regie ook over zijn of haar leven. En is niet maar alleen maar van alles overkomt me of iemand anders bepaalt wat voor mij. Dus van dat iemand daar echt een heel positief gevoel uit kan halen van, nou, dat heb ik toch maar mooi gedaan en ik kan ook trots op mezelf zijn dat ik die stap gezet heb. Dat hoop ik dat het eind is van het hele verhaal. Maar
ja, dat echt het effect is van het aangaan van zo'n rechtszaak eigenlijk. En aangifte doen. En ja, ik vind het zo mooi wat je zegt. Jij bent meer dan alleen slachtoffer. En ik kan me voorstellen dat je op het moment dat je daar aan het uitgaan bent en dat je daarin zit, dat eigenlijk alles rondom slachtofferschap is. Maar dat het zo mooi is als je die wereld weer opener kan maken. En kan denken, ja, dit is een onderdeel van iets wat ik heb meegemaakt. Maar het definieert mij niet. Het is niet wie ik ben, als het ware.
Nee, het is niet mijn identiteit. Ja. Ja, en dat is het soms van mensen. Nu ben ik voor de rest van mijn leven slachtoffer. Ik zeg, nou, ik hoop het niet.
Nee.
Want jij bent zoveel meer. Dus het is niet Het is niet jouw identiteit.
En wat zou je de luisteraar die mogelijk ook slachtoffer of professional is, nou naast wat je net al hebt verteld, want dat is al zo mooi en rijk, maar nog mee willen geven als nou, de belangrijkste les die jij eigenlijk zelf hebt geleerd in de aanpak van mensenhandel en de hulp aan slachtoffers? Of heb je hem net gewoon gezegd en is dat wat je...
Ja, van het is niet jouw schuld. Dat is het. Dat is eigenlijk het belangrijkste. En er zijn mensen met wie je kunt praten. En dat kunnen dus hulpverleners zijn en zorgcoördinatoren. Maar wat er altijd is als mensen denken van ja, maar er moet niks naar buiten komen. Dat is wel, denk ik, belangrijk om nog toe te voegen. Een advocaat heeft geheimhoudingsplicht. En niet alleen dat, dat betekent dus dat een cliënt... misschien voordat iemand nog met een hulpverlener spreekt... of nog voordat iemand met de politie gaat spreken... met een advocaat kan praten... en dan de garantie heeft dat werkelijk niks van wat daar besproken heeft... wat daar besproken is, naar buiten gaat. En dat een advocaat ook nooit door een rechter gevraagd kan worden... om te verklaren van wat heeft die cliënt tegen jou gezegd.
En hoe maakt dat, wat maakt dat dan anders dan de geheimhoudingsplicht van een therapeut of een psycholoog?
Die heeft in principe ook die geheimhouding, maar een psycholoog of een therapeut kan wel door een rechter gevraagd worden om een verklaring af te leggen. En dat kan een advocaat nooit. Dat is het verschil tussen geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht. En verschoningsrecht betekent dat je geen getuigenverklaring hoeft af te leggen.
Dat is een mooie toevoeging in het stukje vertrouwelijkheid, wat zo belangrijk is, wat we al een aantal keer aanhalen eigenlijk in dit gesprek. Hè, dat het slachtoffer zich vertrouwd moet weten en veilig genoeg moet weten om dit hele proces aan te gaan. En dat is dus, dit is dus een belangrijk onderdeel wat daar dus voor zorgt.
Ja.
En als jij dan het beleid zou mogen maken in de aanpak van mensenhandel, wat zou dan jouw allerbelangrijkste aanbeveling zijn voor de overheid?
Ja, investeer in bewustwording. Ik heb wel eens eerder gezegd van mensenhandel is een haaldelict en geen brengdelict. Daar bedoel ik mee van ga niet achteroverleunen en wacht tot mensen naar jou toe komen. Ga zelf actief door campagnes, bewustwording en de weg wijzen waar mensen terecht kunnen. Maar ook voor het publiek als zij misstanden signaleren om te weten waar ze dat kunnen melden eventueel. En dus dat is denk ik wel een aanbeveling die ik zou willen doen.
Ja, we zijn alweer aan het einde gekomen van deze aflevering en van dit inspirerende gesprek. Dank je wel, Annette. En ja, ik gun echt ieder slachtoffer zo'n advocaat als jij. Hè? Dus ja.
Nou, dank je wel, maar ik wil er wel aan toevoegen. Ik ben niet de enige.
Nee, er zijn er meer. Maar
ook niet op deze manier. Er zijn er meer en die dat ook met net zoveel passie doen als ik. Dus ja. Ik wil niet zeggen dat ik de enige
ga
ben.
Ga ik hem iets anders zeggen. Ik gun ieder slachtoffer die mensenhandel, die een mensenhandelssituatie heeft meegemaakt, een slachtoffer of een advocaat, sorry, zoals jij. Mag ik hem dan zo
daar
zeggen?
Daar kan ik wel mee.
En ik vond het een heel inspirerend gesprek. Ik kan denk ik spreken vanuit ons tweeën. Ik heb ook weer heel veel geleerd over de hele rechtsgang rondom een mensenhandelzaak. En mocht je hebben geluisterd, mocht je nog vragen hebben of een reactie willen geven op wat jij hier als belangrijkste uit meeneemt, deel vooral ook deze aflevering en alle voorgaande afleveringen, zodat we zoveel mogelijk professionals kunnen bereiken, zodat de kennis over mensenhandel gewoon verbreedt in onze maatschappij. Want dat helpt heel erg in het signaleren en de hele aanpak daarvan. En Joyce, kan je ons nog meenemen in wat we de volgende keer gaan doen? Want we hebben nog twee afleveringen staan.
Ja, in de volgende aflevering spreken we een traumadeskundige, Anne van der Ouweland van de Trauma Company. En leren we weer meer over de impact van mensenhandel en wat nu eigenlijk trauma is en herstel. Dus we hopen natuurlijk weer dat je luistert.
Ja, tot dan. En nogmaals, Annette, heel erg bedankt.
Dank je wel. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de podcast Mensenhandel.
Heb je vragen naar aanleiding van deze podcast of wil je meer weten over mensenhandel? Neem dan contact op met Comensa.
Heb je vragen over scholing op het vlak van aanpak huiselijk geweld, kindermishandeling of seksualiteit? Neem dan contact op met Dessauer Trainingen.
In de beschrijving van deze aflevering vind je alle relevante links.
Graag tot de volgende keer. Tot dan!